Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 10 februari. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is vandaag redacteur van Energeia, Jeroen Savelkoels. Welkom Jeroen.
Dag Ilse, goedemorgen.
We gaan het zo hebben over de nieuwe energiewet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil in de nieuwe wet de elektriciteitswet en de gaswet samenvoegen. Maar de Raad van State vindt dat het ministerie het wetsvoorstel moet intrekken of tenminste flink aanpassen. Jeroen vertelt zo meteen waarom. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur van Energeia, Wouter Hielkema, kort naar ander nieuws van deze week. Wouter belt weer in. Goedemorgen, Wouter.
Goedemorgen.
Je hebt weer veel energienieuws voorbij zien komen. Welke drie onderwerpen viel jou vooral op deze week?
Ja, dat er vorig jaar meer vermogen aan windturbines op land is bijgebouwd dan ooit eerder in een jaar. En daarmee is eindelijk, 2 jaar later dan in het energieakkoord was afgesproken, of eigenlijk al veel eerder was afgesproken, het doel van 6000 megawatt wind op land gehaald. Er komt een nieuwe extra hoogspanningsverbinding in Noord-Holland-Noord om de regio aan te sluiten op de landelijke stroomsnelweg. En onder meer is dit om de congestieproblemen op het elektriciteitsnet in de regio definitief op te lossen. En bij het huidige verduurzamingstempo zijn investeringen in de directe opslag van elektriciteit het meest rendabel. Maar als de energietransitie versnelt, zijn juist projecten die een overschot aan elektriciteit opslaan in moleculen zoals waterstof winstgevender. Dat blijkt uit onderzoek van InvestNL.
Ja, we beginnen met de toename van het vermogen aan windturbines op land, je eerste onderwerp. Er is vorig jaar meer vermogen bijgebouwd dan ooit eerder in een jaar. Daarmee is 2 jaar later dan in het energieakkoord afgesproken het doel van 6000 megawatt wind op land gehaald. Dat blijkt uit cijfers van adviesbureau Bos en Van Rijn. Wouter, hoe ziet dat eruit in Nederland? Waar staat dat vermogen vooral?
Ja, het gaat dus in totaal om 6223 megawatt. En een jaar eerder was het nog 5370 megawatt. Dus het is flink bijgebouwd. Mm-hmm. En inderdaad, zoals je zei, is dat de grootste groei op land ooit. Dat is wel een klein beetje smokkelen hoor. Want in 2021 was de groei eigenlijk voor dit totale cijfer nog groter. Maar daarbij werd de bouw van de windturbines in het IJsselmeer meegeteld. En dat telt eigenlijk niet als wind op land. Want dat is een aparte categorie wind op meer. Dus als je nu puur kijkt naar de cijfers wind op land, is er vorig jaar 852 megawatt aan vermogen bijgeplaatst. En dat is op land de grootste toevoeging ooit. Die turbines staan dan vooral in provincies langs de kust. Daar zijn forse uitbreidingen. Eigenlijk is in elke provincie bijgebouwd, behalve in Utrecht. En Flevoland is nog altijd de provincie met de meeste windturbines.
Een brancheorganisatie Wind Europe waarschuwt ondertussen voor vertraging van de uitrol van windenergie. Hoe komt dat?
Ja, dat is Europees gezien, maakt Wind Europe zich zorgen. In Europa zijn bestellingen voor windturbines vorig jaar met 47% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldde Wind Europe, de Europese branchevereniging voor windenergieverenigingen, eerder deze week. De branchevereniging roept Europa dan ook op om Europa weer aantrekkelijker te maken voor investeringen in hernieuwbare energie. Daarmee wordt vooral gedoeld op ingrepen in de Europese energiemarkt die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, waarbij winsten van diverse bedrijven, waaronder de hernieuwbare energiebedrijven, werden afgeroomd om daarmee de gevolgen van die enorme prijspieken te dempen voor de huishoudens met name. Dat heeft in de sector met name bij investeerders, toch echt wel de schrik een beetje aangejaagd. Het vertrouwen in de markt heeft een deuk opgelopen, zegt Wind Europe. Want ja, als je als bedrijf zomaar geconfronteerd kan worden met het afromen van winst, dan kijk je nog wel eventjes uit of je grote investeringen gaat doen in zo'n markt. Nou, in maart komt de Europese Commissie met voorstellen voor herziening van de elektriciteitsmarkt. En de windbranche hoopt dat daarmee het vertrouwen in het functioneren van de markt zal herstellen.
Maar er komt nog wel nieuw vermogen aan windenergie aan?
Ja, zeker. Maar dat zal je dan vooral op wind moeten zien. Als ik nu weer eventjes terug naar Nederland inzoom, hebben we nu in Nederland ongeveer 2500 megawatt aan windparken staan. Dat zijn met name de Borselen en Gemini. Ik tel dan Hollandse Kust Zuid van Vattenfall nog even niet mee. Die begon afgelopen zomer met proefdraaien. Er staat 1,5 gigawatt, staat daar inmiddels afgebouwd. Maar het zit nog steeds in de testfase. Officiële oplevering volgt dit jaar. Ook dit jaar kunnen we Hollandse Kust Noord van Eneco en Shell verwachten met een vermogen van 759 megawatt. En dus de cijfers over 2023 zullen behoorlijk gaan groeien, maar dat is voornamelijk allemaal op zee. komende jaren groeit dat naar 4500 megawatt. En in 2031, het was oorspronkelijk 2030, maar inmiddels 2031 moet daar 21 gigawatt staan. Als ik kijk op land, daar wordt toch wel gezien dat de pijplijn een beetje opdroogt. Nu die 6200 megawatt daar staat, wordt er niet op gerekend dat daar nog hele grote groei plaats zal vinden.
Het tweede onderwerp van vandaag. Er komt een nieuwe zogeheten 380 kV-verbinding om de regio Noord-Holland-Noord aan te sluiten op de landelijke stroomsnelweg. Daarover ondertekende hoogspanningsnetbeheerder Tennet, de provincie Noord-Holland en het Rijk een convenant. Wouter, jij hebt dit nieuwsonderwerp uitgekozen. Wat is een 380 kV-verbinding en waarom is dit nieuws volgens jou van belang?
Ja, een 380 kV-verbinding is een extra hoogspanningsverbinding, noemen ze dat. Als je onderweg op de snelweg ergens van die hoogspanningsmasten ziet, vooral als je van die mooie slanke buizen ziet die er tegenwoordig neergezet worden, dan kun je er donder op zeggen dat het in elk geval om een hoogspanningsverbinding gaat. Dat betekent meer dan 150 kV. Dat zijn dus echt een soort snelwegen voor elektriciteit. En 380 kV, daar mag je het hardste rijden, zeg maar. Dat is het hoogste spanningsniveau dat het Nederlandse elektriciteitsnet kent. Mm-hmm. Nou, het elektriciteitsnet in de regio Noord-Holland-Noord kampt al geruime tijd met congestieproblemen. Zowel voor afname van elektriciteit door grootverbruikers als voor het terugleveren van elektriciteit door producenten. En in de toekomst wordt in deze regio nog veel meer groei verwacht van de elektriciteitsvraag door groeiende bedrijvigheid, elektrificatie van de mobiliteit, maar ook van industrie, logistiek enzovoort. Het is vooral deze toekomstige groei waar deze uitbreiding van het extra hoogspanningsnet een oplossing voor is. Want het duurt wel bijna 10 jaar voordat die gerealiseerd is. Dus voor de korte termijn congestieproblematiek is het geen oplossing. Maar voor de verdere groei en de lange termijn oplossing wordt hier naar gekeken.
Ja, en om de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet op te lossen zijn dus grootschalige netuitbreidingen nodig. Wat gaat er precies gebeuren in Noord-Holland?
Nou, in de investeringsplannen van Tennet en ook van de regionaal netbeheerder Liander, waar natuurlijk nadrukkelijk mee samengewerkt moet worden, zijn een groot aantal nieuwe elektriciteitsstations en netverzwaringen voorzien. In totaal worden er 20 nieuwe elektriciteitsstations bijgebouwd en 40 worden uitgebreid. Dat is nu al gaande, maar Tennet, het Rijk en de provincie Noord-Holland hebben nu afgesproken dat dus ook die extra hoogspanningsverbinding, die 380 kV-verbindingen, dat die uitgebreid moeten worden om, zoals ik al zei, die capaciteitsproblemen definitief op te lossen. Nou, waar die verbinding precies komt, dat is nog niet bepaald. Daar wordt ook nadrukkelijk gekeken om de omwonenden bij te betrekken. Het zou bijvoorbeeld kunnen van het bestaande 380 kV-station van Beverwijk naar de havenstad Den Helden. Of eventueel naar het station Middenmeer. Daar zijn een paar jaar geleden is daar een nieuw 150 kV-station gebouwd voor de aansluiting van windpark Wieringermeer. Maar als gezegd, de precieze plannen moeten nog gemaakt worden en de overheden en Tennet willen dat dus graag samen met de omgeving doen.
Ja, je noemde Den Helder al even. Verbinding met Den Helder kan gunstig zijn, begrijp ik. Waarom?
Ja, een 380 kV-verbinding met Den Helder zou kunnen betekenen dat die havenplaats in de toekomst een mogelijke aanlandingsplek wordt voor stroomkabels, voor windparken op zee. Ja, om windparken op zee op land aan te sluiten zijn twee belangrijke vereisten. Ten eerste is dat er een 380 kV-net aanwezig is. Dat is echt een noodzakelijkheid. En ten tweede dat er liefst lokaal een grote vraag is naar elektriciteit. Dus dat er industriële bedrijvigheid is. Om die reden zijn er nu langs de Nederlandse kust eigenlijk maar 4 geschikte aansluitlocaties voor wind op zee. Dat zijn Borselen, Maasvlakte, Beverwijk en Eemshaven. En als er nu dus een 380 kV-verbinding naar Den Helder wordt gelegd, wat dus nog niet gezegd is, hè, maar als die naar Den Helder wordt gelegd in Noord-Holland, dan zou Den Helder een 5e plek kunnen zijn waar windparken in de toekomst kunnen aantakken. Nou, er is best wat bedrijvigheid nu in Den Helder, in het Noordzeekanaalgebied. Maar als gezegd, er is nu alleen een 150 kV-net. En dus als die 380 kV-verbinding er komt, ja, dan lijkt Den Helder een hele logische aanlandplek in de toekomst.
Dan ons derde onderwerp van vandaag. Bij het huidige verduurzamingstempo zijn investeringen in de opslag van elektriciteit rendabeler. Als de energietransitie versnelt, geldt dat juist voor projecten die een overschot aan elektriciteit omzetten in waterstof of CO2. Dat blijkt uit onderzoek van InvestNL. Wouter, dit is een onderzoek naar verschillende vormen van power to X, las ik. Wat is dat en waarom heb je dit onderwerp uitgekozen?
Power to X is een verzamelterm voor manieren om elektriciteit te gebruiken op momenten dat het aanbod heel groot is. En met een groeiende aandeel van zon- en windenergie in de elektriciteitsvoorziening zullen die momenten zich steeds vaker voordoen. En power to X is dan een manier om die elektriciteit nuttig aan te wenden, om daar een vraag voor te creëren. Een bekend voorbeeld, je noemde het al, is de productie van waterstof met een electrolyzer. Of het opslaan van overtollige elektriciteit in een batterij. Nou, je noemde net ook omzetting in CO2. Nou, toen ik dat las in het artikel van Joep Westerveld, die hier deze week over geschreven heeft, fronste mijn wenkbrauwen wel even. Maar met omzetting naar CO2 wordt eigenlijk direct air capture bedoeld. Je kan dan met een grote stofzuiger, een beetje karikatuur, maar met een grote stofzuiger kan je CO2 uit de lucht halen. En als je die CO2 vervolgens opslaat, dan heb je negatieve emissies, heet dat. En dat geldt ook als een power-to-x toepassing. De omgang met een aanbodgestuurd energiesysteem is in de sector al erg lang onderwerp van gesprek. En deze studie is weer een nieuw puzzelstukje dat helpt om in de toekomst vraag en aanbod op een efficiënte manier bij elkaar te brengen. En daarom leek het me nuttig om dit onderwerp vandaag ook even te bespreken.
Je noemde net al een voorbeeld, hè? Welke power-to-x technieken hebben de onderzoekers allemaal onderzocht?
Ja, InvestNL werd bijgestaan door de eRisk Group, onderzocht het verdienpotentieel van 5 komende power-to-x technieken die in Nederland worden ontwikkeld. Het gaat erbij om 2 opslagmethodes. Dat zijn de flowbatterij van Elestor en de Ocean Battery van Ocean Grazer. 2 zogenaamde conversietechnieken. Dat is waterstofproductie door Eurus en CO2-afvang uit de lucht, wat ik net noemde, door Carbion. En tot slot een combinatie van elektronenopslag en waterstofproductie, namelijk de Battolyzer van Battolyzer Systems. De onderzoekers bekeken 2 scenario's van het Internationaal Energieagentschap. Eentje waarin de aarde afstevend op een opwarming van 2 graden in 2100. En in dit scenario spelen fossiele brandstoffen in 2040 in Nederland nog altijd een rol van betekenis in de elektriciteitsproductie. En in het tweede scenario groeit hernieuwbare energie sneller en spelen fossiele brandstoffen in 2040 eigenlijk geen rol meer in de elektriciteitsproductie. En in dit scenario blijft de opwarming beperkt volgens het akkoord van Parijs tot 1,5 graad in 2100.
Ja, en een van de conclusies is dus dat opslagmethodes over het algemeen meer verdienen in het eerste scenario en methodes voor conversie van elektriciteit meer in het tweede scenario. Kun je uitleggen hoe dat zit?
Ruud Schalei, co-auteur van het rapport namens de eRisk Group, die legde uit dat de elektriciteitsprijzen in het eerste scenario, dus waar fossiele brandstoffen nog een rol spelen in 2040, volatieler zullen zijn, dus meer op en neer zullen gaan. En uren met goedkope duurzame stroom zullen dan worden afgewisseld met uren waarin relatief duurdere fossiele stroom de prijs bepaalt. En als je zulke regelmatige prijsschommelingen hebt, dan verdien je volgens Schalei een investering in een batterij snel terug. Nou, waar batterijen baat hebben bij een afwisseling van lage en hoge prijzen, profiteren conversietechnieken, dus bijvoorbeeld die waterstofproductie of die direct air capture, vooral van periodes met aanhoudend lage prijzen. Dus hele lange periodes waar de prijzen laag blijven. En zodra zo'n techniek dan winstgevend kan produceren, kunnen ze aangaan en dan blijven ze ook aan. In een wereld met heel veel duurzame energie zul je zien dat dat vaker optreedt. En Schalei vertelde ons dat in zo'n scenario investeren in een batterij ook nog steeds wel winstgevend zal zijn, maar die conversietechnieken die leveren dan per geïnvesteerde euro meer op.
Terug naar de studio. Wouter, jij blijft nog even aan de lijn. We gaan het hebben over de nieuwe energiewet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil in de nieuwe wet de elektriciteitswet en de gaswet samenvoegen. Maar de Raad van State vindt dat het ministerie het wetsvoorstel moet intrekken of tenminste flink aanpassen. We praten erover met redacteur Jeroen Savelkoels. Jeroen, wat is eigenlijk de bedoeling van die nieuwe wet?
De nieuwe energiewet is vooral bedoeld als een bundeling van bestaande wet en regelgeving op het gebied van elektriciteit en gas. Op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bestaat al heel lang de wens om de elektriciteitswet en de gaswet met elkaar te gaan combineren in 1 wet. In 2010 is men gestart met de voorbereidingen van het wetpakket stroom. De Raad van State was toen ook al kritisch op de samenvoeging van de elektriciteits- en de gaswet, maar EZK heeft toch doorgezet. Eind 2015 is in de Eerste Kamer dit wetsvoorstel om een andere reden gesneuveld. Maar bij EZK bleef die wens bestaan en sinds eind 2021 ligt er een conceptversie van de energiewet. Het doel is drieledig. Eerst is die samenvoeging van de elektriciteit- en gaswet. Maar tegelijkertijd wil het ministerie nieuwe Europese regels hierin integreren. En ze willen ook nog eens de doelen en afspraken van het klimaatakkoord hierin verwerken. Dus het is een soort van duizend dingen doekje aan het worden.
Ja, en de Raad van State is dus opnieuw kritisch en adviseert de wet in te trekken of drastisch aan te passen. Wat is de voornaamste kritiek van de Raad van State?
Nou, een aantal grote kritiekpunten. Eén daarvan is juist die verscheidenheid aan doelen. De wet combineert te veel doelen met elkaar, zegt de Raad van State. En daardoor is het heel moeilijk om grip te krijgen op deze wet. Nou, het gaat dus over die samenvoeging van die 2 wetten die we al hebben. Het gaat over de implementatie van de Europese wet en regelgeving en de uitvoering van het klimaatakkoord. En bovendien zeggen ze, die samenvoeging van de elektriciteits- en gaswet, dat is niet zo heel nuttig. omdat de wetgeving, met name ook vanuit Europa op het gebied van gas en elektriciteit, dat loopt niet altijd parallel met elkaar. Het is voortdurend in beweging. En om dat dan aan elkaar te gaan koppelen, daar ziet de Raad van State niet zoveel meerwaarde in.
En daardoor heeft het samenvoegen van de elektriciteitswet en de gaswet volgens de Raad van State risico's. Aan welke risico's denkt de Raad dan?
Nou, het heeft weinig meerwaarde, zegt de Raad van State. En daarnaast risico's. Mm-hmm. En dat bij elkaar opgeteld zeggen ze, misschien moet je daar nog even goed over nadenken. Mm-hmm. En die risico's zijn vooral dat er vooruitgelopen wordt ook op wet en regelgeving die uit Brussel komt. Mm-hmm. Daar zijn nog geen definitieve akkoorden over. Maar het ministerie gaat er in dit voorstel wel al vanuit hoe dat er ongeveer uit gaat zien. Maar het zou dus nog kunnen dat die wetten in Europa worden aangepast. Mm-hmm. En dat onze nieuwe energiewet straks niet overeenkomt met wat Europa van ons wenst. Met als gevolg dat die energiewet weer moet worden aangepast. En dat leidt weer tot vertraging in de implementatie van de Europese wet en regelgeving, wat Brussel niet leuk vindt.
Ja.
En tegelijkertijd maakt het heel lastig door de bundeling van al die doelen, door vooruit te lopen op wet en regelgeving, maakt het heel lastig voor Kamerleden om te beoordelen welke onderdelen van die energiewet nu verplicht door Europa worden voorgeschreven, die wij moeten doen, waar we niet onderuit kunnen komen en waar de Kamer ook gewoon voor moet stemmen. Mm-hmm. En de onderdelen die het kabinet zelf bedacht heeft. En waar de Kamer gewoon iets van kan vinden en die ze ook gewoon kunnen afschieten. De nationale koppen, zoals dat is gaan heten.
Ja, en de Raad van State heeft ook nog op andere onderdelen van het wetsvoorstel kritiek. Hè? Welke zijn dat bijvoorbeeld?
Ja, het is eigenlijk een hele lijst van punten waar de Raad van State nog kritiek op heeft. Ik noem maar een aantal. Er wordt gesproken in het wetsvoorstel over de bescherming van kwetsbare afnemers. Lidstaten die moeten volgens Europese regels verplicht kwetsbare huishoudens beschermen. Mm-hmm. Maar in het wetsvoorstel staat daar helemaal geen goede definitie van. Wat zijn nu precies kwetsbare huishoudens? Dat is een van de dingen waar de Raad van State kritisch op is. En dan is er nog een kritiekpunt dat gaat over de financiële eisen aan energieleveranciers. Dus nieuwe spelers op de energiemarkt die gaan leveren aan consumenten. Daar worden scherpere eisen aangesteld om financiële risico's te beperken, om kans op faillissementen te beperken en consumenten op die manier beter te beschermen. Mm-hmm. Maar de Raad van State zegt dat is allemaal goed, maar tegelijkertijd kan dat toeleiden dat het voor energieleveranciers moeilijker wordt om de markt te gaan betreden. En dat leidt uiteindelijk tot minder concurrentie en daar kunnen op de lange termijn de consumenten ook nadeel van ondervinden. Dus daar moet ook nog eens goed naar gekeken worden.
Ja.
En een ander punt is dat de nieuwe wet heel veel mogelijkheden wil creëren voor consumenten om zelf speler te worden op de energiemarkt. En daarvan zegt de Raad van State van, kunnen consumenten dat eigenlijk wel? Dat weten we eigenlijk niet. Beschikken ze over de vermogens, over de kennis om dat te doen? En dat zou eigenlijk beter uitgewerkt moeten worden. Dat zou getoetst moeten worden. Nu gaat het kabinet ervan uit, maar de vraag is of dat ook echt zo is.
En welke mogelijkheden denkt het kabinet dan voor burgers?
Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het onderling handelen in energie. Maar Ik denk dat heel veel burgers niet weten hoe ze dat moeten doen, waar ze dan moeten zijn.
Ja. En hoe reageert het ministerie op het advies van de Raad van State?
Het Raad van State advies is nog heel vers. Het kabinet heeft het ook pas vorige week gekregen. Dus ze houden zich nog een beetje op de vlakte. Ze zeggen in de eerste reactie dat ze het advies verwelkomen. En dat het behulpzaam is voor een verdere verbetering van het voorstel. Jette zegt, minister Jette van Klimaat en Energie, die verantwoordelijk is voor dit wetsvoorstel, die zegt tegelijkertijd dat hij wel die bundeling van elektriciteit en gaswet, dat hij dat wel belangrijk vindt, want die wetgeving is ook aan modernisering toe. Dus afwachten wat het kabinet gaat doen. En gisteren kwam er nog een reactie van Netbeheer Nederland en zij wijzen vooral op het belang ervan dat deze wet gewoon snel wordt behandeld en wordt aangenomen en dat deze kritiek niet leidt tot vertraging.
Ja, je zei net, dus even afwachten wat het kabinet gaat doen. Wat zijn de stappen die nu volgen?
Het kabinet moet nu gaan beslissen of en in hoeverre ze het wetsvoorstel gaan aanpassen voordat het naar de Tweede Kamer gaat. En dat is gewoon afwachten wat ze doen. De Raad van State adviseert bijvoorbeeld om verschillende doelen uit elkaar te trekken en in verschillende wetten onder te brengen. Dus dat zou een mogelijkheid zijn. Veel kritiekpunten daar is aan tegemoet te komen door de memorie van toelichting aan te passen. Er zijn allerlei opties die het kabinet heeft. Ze kunnen het advies naast zich neerleggen, maar dan zullen ze het misschien in de Kamer moeilijk krijgen. We gaan het zien.
Wordt vervolgd, inderdaad. Dankjewel, Jeroen Savekools. En dankjewel Wouter Hielkema. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energea.nl lees je meer. We horen graag wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energea.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.